Gemeente, u en ook de jongeren en de kinderen, alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten in ons midden en zij die via de kerktelefoon of via andere media met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat in deze dienst voor dominee P.L. D. Visser. De schriftlezing is Matteüs 21, de versen 1 tot en met 7. De collecten zijn bestemd tijdens de dienst. De eerste voor de diakonie, de tweede voor de kerk en bij het uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 100, de versen 3 en 4... De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze enige hulp staat in de naam van de Heere, in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we opnieuw gaan zingen, nu Psalm 9, vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Laten we dat samen zingen en de aansporing die daarin zit ter harte nemen. Psalm 9, vers 1 en 2. Laten wij gaan luisteren naar de wet van de Heere, onze God. Die wet is als een spiegel. In een spiegel zien we hoe we ervoor staan. En de wet laat ons zien dat wij schuldige mensen zijn. Maar die wet wil ons ook uitdrijven, heen duwen naar de Heere Jezus Christus om verzoening te ontvangen. En de wet wil ook gelezen zijn zodat wij een richtsnoer hebben voor het nieuwe leven tot Gods eer, het leven van heiliging en dankbaarheid. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen Psalm 92, vers 5 en 7. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven, doen sterven. En ook het zevende vers, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Psalm 92, vers 5 en 7 zingen we na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus leerde ons de samenvatting van de wet aldus: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat we de schriften openen om te horen wat de Heere te zeggen heeft, laten we eerst bidden of de Heere ons hart wil openen door zijn geest, zodat we zijn woord zullen horen. Laten we samen bidden. Zo richten we ons, Heere, niet alleen in ons zingen tot u, maar zoeken wij ook uw aangezicht, zoeken wij het contact met u in ons gebed. En we doen dat samen, zodat we elkaar ook zouden dragen op de vleugels van het gebed. Wat is het een zegen dat u ons bijeenbrengt als gemeente van mensen die uit deze grote wereld geroepen zijn om bij u te horen, om uw stem te vernemen, om ons zalig te luisteren aan u. En u weet, u precies, trouwe heren, hoe het met ons gesteld is, hoe we hier in de kerk zijn. Hoe we meeluisteren met de kerktelefoon, via het internet of op een later moment deze dienst meemaken. Heren, u kent ons door en door. Dat kan ons benauwen, omdat we schaamtevol het hoofd moeten buigen als we uw wet op ons in laten werken en horen hoe wij schuldig gesteld worden door uw wet. Het doet ons ook het hoofd weer optillen, omdat wij door die wet worden uitgedreven tot Christus. Heren, wat hebben wij uw dierbare Zoon nodig tot in de diepste vezels van ons bestaan. We zullen het nooit helemaal doorkrijgen hoe hard wij aangewezen zijn op uw genade. Maar Heere God, hoe we ook hier gekomen zijn met een hart dat naar u hunkert, dat naar u uitgaat, of een hart dat vol is van de belastingen van het leven, vol is van die dorens en distels, die zorgvuldigheden van het leven. Hoe we ook tegenover u staan, dat we weet hebben van u, de levende God, die onze verlosser wil zijn, of dat we boos en bars tegenover u staan, de rug naar u toe draaien en denken het wel zelf te kunnen. Heere God, hoe we ook hier zijn, spreek tot ons. Open ons hart door uw machtige Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die onze wil vernieuwen. Die ons verstand wil verlichten. Die ons die harttransplantatie wil geven. Zodat dat hart van steen eruit gaat. En een hart van vlees dat op u reageert, dat klopt voor u, wordt vervangen. Heere, wij weten dat het leven erg zwaar kan zijn. En we weten dat tot op zekere hoogte ook van elkaar. We weten dat in deze samenleving leven ook allerlei gevaren met zich meebrengt. Niet in het minst dat wij geestelijk droog vallen. En daarom smeken we van u, laat er levend water zijn vanmorgen in de kerk. Hemels brood. Het brood Christus, het water Christus, zodat we ons mogen laven aan hem, dat we verzadigd mogen worden door hem. En Heere, hoe jong of hoe oud we ook zijn, welke achtergrond we ook hebben, hoe we ook gelegerd en gepakerd zijn, geestelijk gesproken, wilt u ons erbij betrekken en geef dat we het ervaren mogen dat u tot ons spreekt in de kerk. En dat de kerk daarom zo'n unieke plaats is, omdat hier dingen gebeuren die nergens elders gebeuren. Juist in de kerk hebt u toch beloofd dat u erbij wilt zijn. Heren, wilt u dan vervullen de naam die u aan uw Zoon gaf, Immanuel, God met ons. Wilt u vervullen wat u beloofd hebt toen u het sprak, Heer Jezus, dat u die Heilige Geest zou zenden, de trooster. Wilt u erbij zijn, zodat wij het mogen zeggen tot elkaar en tot u. Het was goed om in de kerk te zijn, want het was een huis van God. Een plaats waar God zijn aangezicht liet zien. Een Bethel en Peniel in één. Wees met ieder die een taak heeft in deze dienst, zij die op de kinderen passen. De ouderlingen, de diakenen, de ouderlingen die acht hebben te geven, opzicht hebben te houden op de zuiverheid van de woordverkondiging. Wilt u zijn met de koster en organist, maar wees ook met uw knecht die hier staat. Heren, we zijn kleine, kwetsbare, beperkte en ook zondige mensen. Maar wilt u door uw geest iets goeds doen door mensen die u gebruikt heen? En wilt u zo zorgen voor uw eigen eer? Als u het niet doet, wie zal het dan doen? Wilt u uw rijk bouwen mensen, oud en jong, winnen voor uw dienst en het koninkrijk van de prins van de duisternis afbreken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan, zoals u aan het begin van deze dienst al hoorde, de schriften openen bij Matteüs 21. Matteüs 21 en we lezen vers 1 tot en met 17. De geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Zo volgen we de Heer Jezus in deze lijdenstijd op weg naar het kruis, maar ook op weg naar Pasen, naar het open graf, lege graf. We lezen Matteüs 21, de eerste 17 versen. En zoals u ook zult merken, haalt de Heer Jezus in dit gedeelte een psalm aan. Als het gaat om wat God doet door de kinderen heen. En die psalm gaan we ook zingen na de schriftlezing. Psalm 8 is dat, vers 1, 2 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. En ook vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Dus Psalm 8, vers 1, 2 en 4 zingen we na de schriftlezing uit Matteüs 21. Gods heilig woord luidt daar aldus. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen hem: hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. Tot zover Gods woord. Gemeente, met Gods hulp hoop ik u zijn woord te mogen bedienen vanmorgen. En de tekst daarvoor vindt u in het gedeelte dat we zo even gelezen hebben, Matteüs 21, en daarvan vers 15 en 16. Laten we dat gedeelte nog eenmaal lezen, vers 15 en 16 uit Matteüs 21. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen, Psalm 47, vers 1 en 4. Juicht, o volken, juicht, handklap en betuigt onze God uw vreugd. En vers 4, zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, vers 1 en 4 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. In de supermarkt loopt een moeder met een winkelwagentje. In het winkelwagentje zit haar kind, nog maar een paar jaar oud. En terwijl ze in de rij staat bij de kassa, begint haar kind te zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. De mensen in de rij die fronsen hun wenkbrauwen, kijken om, wat is dat nou voor een lied? En ja, moeder weet ook eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moet. Maar het kind zingt onverstoorbaar door. Lees je Bijbel, bid elke dag. Read your Bible, pray every day. En het zingt maar door. Zo zijn kinderen. Kinderen hebben geen last van schaamte. Die zijn eenvoudig zichzelf, hoeven geen masker voor te houden. Ze doen in het openbaar wat ze thuis ook gewend zijn. Thuis zingen ze een lied, liederen, liedjes zeggen ze over de Heere. Dan doen ze dat ook in de supermarkt, in de rij, voor de kassa. Waarom niet? Ja, wat moet je daarvan vinden? Ja, wij, vooral volwassenen, hebben de neiging om zoiets met een glimlach aan de kant te schuiven. Zo zijn kinderen. Maar Jezus, hoe reageert Jezus op kinderen die ook zo spontaan beginnen te zingen, beginnen te jubelen, Hosanna beginnen te roepen, zoals we gelezen hebben? Hij reageert anders. Hij zegt tegen die kritische overpriesters en schriftgeleerden, hij zegt, hebben jullie nooit gelezen? Hij bedoelt in Psalm 8, die psalm die we zo even zongen, hebben jullie nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u, dus heeft de Heere God, voor uzelf lof tot stand gebracht. Dat is dus iets heel verrassends. Wat die kleine kinderen brabbelen en zingen en jubelen over die grote God in de hemel, en of dat nou dat kind in de supermarkt is, of die kinderen in de tempel van Jeruzalem ten tijde van de Heere Jezus, dat verbindt de Heere Jezus dus aan God zelf. In die kindertaal is God aan het werk. God bereidt zich lof. God verheerlijkt zich door het gebrabbel van kinderen heen. Daar gaat het over vanmorgen in de preek. Christus ontvangt messiaanse lof van kinderen. Christus ontvangt messiaanse lof van kinderen. Drie hoofdgedachten in de preek, dat is onbedachte lof. Dat gebeurt zo, die kinderen hebben daar niet van tevoren over na zitten denken. Dat gebeurt, onbedachte lof. Het is ook afgewezen lof door de geestelijke leiders van Israël. Die zeggen, nou dat hoeft zo niet, dat mag zo niet, dat moet zo niet. Afgewezen lof, maar het is goddelijke lof. God heeft dat zelf bereid voor zichzelf. God God staat daarachter en is daarin bezig. Dus het thema Christus ontvangt messiaanse lof van kinderen. Onbedachte lof, afgewezen lof, goddelijke lof. Het is het laatste bezoek geweest dat de Heer Jezus aan Jeruzalem brengt. Althans, hij is in en om de stad, Betanië, Jeruzalem, daar houdt hij zich op. In de laatste periode van zijn leven. De laatste periode voor zijn lijden en sterven. En dat zet deze geschiedenis dus ook in een bijzonder licht. Het is niet zomaar een willekeurige periode uit het leven van de Heer Jezus. Nee, het is vlak voor zijn lijden en sterven dat dit gebeurt. Daarom lezen we dit gedeelte ook in de lijdenstijd. Vlak voor Goede Vrijdag en Pasen. Nog één keer komt Christus aan in de koningsstad in Jeruzalem. Waarschijnlijk nog maar een paar dagen en dan zal hij aan het kruis gehangen worden, zal hij lijden en sterven. Maar eerst nog komt hij binnen, ja, op de manier van een koning, een koninklijke intocht. En hij zit dan op een ezelsveulen. En dat was in die tijd een koninklijk symbool. Een triomf, zou je zeggen. Eindelijk gaat het dan gebeuren, zou je kunnen denken. Jezus wordt als koning binnengehaald. Eindelijk wordt Jezus erkend als de Messias. Hoor maar eens wat de mensen roepen. De menigte die voorop liep, vers 9, en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En het grootste gedeelte van de menigte lezen we in vers 7 en 8. Die spreiden hun kleren uit op de weg, zodat de koning over hun jassen, over hun kleding, dus niet gebruik hoeft te maken van de vieze weg, maar over hun kleding naar de stad toe gaat. Wij zouden zeggen, ze rollen de rode loper voor hem uit. Takken hakken. Hakt men van de bomen, legt men op de weg, teken van koninklijke eer die ze hem toebrengen. Hosanna, roepen ze. Wat is dat, Hosanna? Bekend woord in de kerk. Hosanna, dat wil zeggen, geef ons heil, verlos ons, help ons. Hosanna, daarin spreekt men uit dat men verlossing nodig heeft van Jezus. En in dat woord, dat Hebreeuwse woord Hosanna, daar zit ook verstopt de naam Jezus. Daarin zit verstopt de stam van het werkwoord dat helpen, verlossen betekent. Jezus heet ook zo, redder, verlosser. En u roept hem toe, verlos ons, help ons, geef ons heil. Wat een triomf. Zou Israël hem nu eindelijk gaan erkennen? Zou dit nou toch de troonsbestijging van Jezus naderbij brengen? Maar, kijk eens wat verder. En dan neem ik een ander evangelie ernaast. Dat lezen we in Lucas 19, Lucas 19, vers 41 en 42. Daar lezen we dezelfde geschiedenis, ook die intocht in Jeruzalem, in Lucas 19, vers 41. En daar staat dan dat Jezus dichterbij kwam en dat hij de stad Jeruzalem zag. En dan staat er, hij weende over haar in Lucas 19. En dan vers 42 zegt, hij zei, och, tegen die stad dus, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dus terwijl Jezus naderbij komt, terwijl het volk Hosanna roept, helemaal hem, ja, vereert als koning, staan de tranen in de ogen van Jezus. omdat hij door dat geroep heen luistert en weet hoe het verzet, zeker bij de Joodse leiders, bij de geestelijke leiders, hoe dat broeit, hoe ze moordplannen tegen hem smeden. Hoe het volk, datzelfde volk dat nu Hosanna roept, voor een groot deel een paar dagen later iets anders zal roepen. Niet Hosanna, niet geef ons verlossing, maar kruis hem, kruis hem, kruis hem. Waarom hij werkelijk komt, dat verstaan ze niet. Wat hij eigenlijk doet in zijn werk als verlosser, daar hebben ze geen oog voor. Wat een bewogenheid van de Heer Jezus eigenlijk, hè? Dat hij dus met ogen vol tranen Jeruzalem binnenkomt. De Heer Jezus is niet hard en onbewogen geweest. De Heer Jezus heeft ook niet gezegd van, nou ja, zo kan het in de gereformeerde gezindte toch immers klinken. Nou ja, goed, de Heer God heeft verkozen en verworpen. En nou ja, als mensen niet willen horen naar Jezus, nou ja, dan is dat een kwestie van dat ze niet verkozen zijn en dan moeten ze het zelf maar weten. Nee, Christus is bewogen. En de Heer Jezus heeft het gezegd, hè, tegen zijn leerlingen. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Dus als wij nou horen over die tranen in de ogen van Jezus, over Jeruzalem, dan zijn dat tranen die uit Gods ogen opwellen. Hè, wij kunnen soms zo hard denken over God. Maar de Heere God is de bewogen God. Die reageert op hoe jij, hoe ik, hoe u tegenover hem sta. Bewogenheid. En zo heeft het Hosanna geklonken. En Jezus is binnengekomen over de jassen van de mensen, over de rode loper. En zo heeft hij vervuld wat in de profeten geschreven staat. Zacharias spreekt ervan. Jezus zou binnenkomen, de koning zou binnenkomen op een ezelsveulen. Ingehaald wordt. En de profetie gaat in vervulling. En wat gaat Jezus dan doen? Gaat hij naar het koninklijk paleis en gaat hij daar de troon bestijgen? Nee, dat doet hij niet. Hij bestijgt niet de troon van voorvader David. Nee, hij gaat naar de tempel. De tempel, dat lezen we in vers 12, Matthäus 21. Jezus ging de tempel van God binnen. Het huis waar God in het Oude Testament zo bijzonder wilde wonen, waar verzoening gebracht werd door de offers. En Jezus gaat daar de zaken recht zetten, lezen we dan. Want wie weet eigenlijk nog waar het om gaat in de tempel? Wie heeft nog door dat het daar gaat om de verzoening van de schuld, zodat God bij dat volk Israël kan wonen? Wie ziet dat nog? Nou ja, wij klagen wel eens over het grote graaien in onze samenleving. En dat het gaat om de economie. En wij horen dat banken bijvoorbeeld gered moeten worden door de overheid. En wij klagen over bonussen die verstrekt werden aan mensen met heel veel verantwoordelijkheden. Die niet altijd daar zorgvuldig mee omgingen. Nou, dat is van alle tijden. Want als je leest hoe het in de tempel toe gaat. Het lijkt wel een, ja, het is een economische industrie geworden, die tempel. Hè, er zijn mensen die verdienen aan het inwisselen van geld. Geld van de Romeinen met de beeldenis van de keizer. Nou ja, dat kon je natuurlijk niet gebruiken voor de eredienst, hè, zo'n heidense keizer op het geld. Nee, dat moest ingewisseld worden voor tempelgeld. Daar werd winst mee gemaakt. Offers werden verkocht. Offer dieren, duiven, andere dieren. Het was een industrie geworden. Een spelonk voor rovers, zegt Jezus. En daar gaat Jezus naar binnen om daar orde op zaken te stellen. Om de zaken recht te zetten. En als hij heeft laten zien wat de bedoeling van God is met de tempeldienst, dat het gaat om de dienst van God en niet de dienst aan het geld, aan de mammon. Wat gebeurt er dan? Vers 14. blinden en kreupelen komen bij hem in de tempel. En hij genas ze allen. Hij genas hen, staat er in vers 14. En dat is het werk van de Messias natuurlijk. Het werk van de Messias is niet om een koninkrijk te vestigen waar wij mensen het naar onze zin hebben. Of waar de Joden het in die tijd naar hun zin hadden. Maar het werk van de Messias is om duidelijk te maken wat God wil met de tempeldienst. Het werk van de Messias is om tekenen op te richten door die blinden en kreupelen te genezen. Allemaal tekenen die de profeten voorzegd hadden die de Messias zou doen. De blinden en de kreupelen, die doen dus eigenlijk wat het volk in woorden zei. Hosanna, had het volk geroepen. Geef verlossing, geef heil. En deze blinden en kreupelen, mensen die geen economisch bestaan voor zichzelf konden opbouwen, die doen het ook. Die gaan naar hem toe om redding en heil te vinden. Dat is de taak van de Messias. Maar wie ziet het nou eigenlijk dat Jezus de Messias is? De gezalfde. De Christus. Dat betekent allemaal gezalfde. Hij is aangewezen, wil dat zeggen, als gezalfde om zijn taak uit te voeren als Messias, als verlosser. Als hij die gekomen is om de zonde te verzoenen, zodat het weer leefbaar zou zijn tussen God en het volk van God. Wie ziet het echt? Wie maakt gebruik van de Messias? Blinden en kreupelen. Zij gaan naar hem toe als bedelaars. Zij zeggen, Heer Jezus, Zoon van David, Messias, verlos mij van mijn ziekte. Verlos mij van de gevolgen van de zonde. Verlos mij van de vervreemding tussen God en mijn ziel. De blinden en de kreupelen. Die gaan naar Jezus toe en ontvangen verlossing. De geestelijke leiders niet. Dat lezen we in vers 15. Overpriesters, hoofdpriesters zouden we zeggen. Schriftgeleerden, mensen die theologisch helemaal doorkneed zijn in de schriften. Ze zien de wonderen die hij deed. Ze reageren daar niet op. Ze zien de wonderen die hij deed. En de kinderen die in de tempel riepen Hosanna, de zoon van David. En ze namen dat hem zeer kwalijk. Dus er ontstaat irritatie bij die geestelijke leiders. Dat kan toch allemaal niet wat deze rabbi doet. Uit het verachtelijke Galilea. Kijk eens wat hij allemaal doet. Hij verstoort de orde in de tempel. We hadden het allemaal zo netjes geregeld. We hadden er een goed lopende economische industrie van gemaakt. Geldstromen, boekhouding, alles in orde. En hij zet dat alles op de kop. Dan geneest hij blinden en kreupelen in de tempel. Nou, daar zijn ze helemaal niet blij mee. Daar lees je niks over. Het irriteert ze. En dan gaan ook nog eens die kindertjes nadoen wat ze van de volwassenen hebben gehoord. Die volwassenen die de rode lopen hadden uitgerold voor Jezus. En die het Hosanna hadden gezongen. En die kindertjes, ja, die imiteren dat. Die gaan dat nadoen, wat de grote mensen ook doen. Ze gaan intochtje spelen. Hosanna, de zoon van David, riepen de kinderen. Nou, en dan breekt hun klomp, dan ontstaat er een ijzige sfeer in de tempel en die geestelijke leiders gaan verhaal horen, halen. Kinderen die dan van die dingen gaan roepen waar die kinderen helemaal niet bij kunnen. Hosanna, geef heil. Begrijpen die kinderen dat nou, wat dat is? Uw kind, uw kleine kind, als u dat gekregen hebt van de Heere. Begrijpt dat kind het nou als je het leert bidden, Heere, zegen deze spijzen. Amen. En begrijpt dat kind het nou als je het leert zingen, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als dat kind zegt van dat het zo van de Heere Jezus houdt, snapt het dan wat het eigenlijk zegt? Die geestelijke leiders die schuiven dat aan de kant. Die zeggen het gaat hier over grote mensenzaken. En die kinderen, dat geeft geen pas wat die allemaal in de mond nemen. Ze zeggen tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Maar ja, die kinderen hebben dat niet bedacht. Die kinderen doen gewoon wat de ouderen ze voor hebben gedaan. Kinderen zijn zo heel gevoelig. Die nemen de dingen op als een spons en die geven dat weer terug. Kinderen die echoen ook wat je ze aanreikt als ouders. Als je als ouder grove taal in de mond neemt, dan moet je niet raar opkijken als je kind ook grof tegen jou is. Als je kind hoort spreken over de dienst van de Heere, dan kan zo'n kind dat ook weer zo onbevangen teruggeven. Wat is het bepalend, hè? Wat onze kinderen meekrijgen in onze woningen. Wat onze kinderen oppikken van de dienst van de Heere. Daar hebben ze zulke fijne antennes voor. En dat bepaalt ze tot diep in hun wortels. En zo zie je dat ook met deze kinderen. Die geestelijke leiders, die zijn ontzettend geïrriteerd door wat die kinderen onbevangen naar voren brengen. Ze wijzen die lof van die kinderen keihard af. Ze nemen het Jezus zeer kwalijk. Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En daar zit de irritatie in die ze niet kunnen verdragen en verbergen. Als de kinderen nou ook al dit soort dingen gaan roepen, waar moet het dan heen met het volk? Het is toch geen kinderspel? Ja, en daar kunnen we onszelf ook wel een beetje in herkennen. Ik weet niet wat uw ervaringen zijn, maar er zijn mensen die ook ontzettend kritisch kunnen zijn als kinderen of jonge mensen zich heel onbevangen uiten over de dienst van de Heer. Nou, u weet wel hoe dat dan kan klinken. Misschien hebt u dat zelf wel eens meegemaakt. Ik heb dat ook wel meegemaakt als kind. Dan zeiden mensen van, nou, ik moet eerst maar eens overwinteren. En ik begrijp de bedoeling daarvan natuurlijk wel. De bedoeling is van, nou, je moet ook iets de tijd geven om zijn echtheid te bewijzen, hè? Je kunt als jong mens of als kind wel van alles zeggen dat je de Heere vreest, maar dat zal ook nog moeten blijken. Dat is ook zo, maar u voelt wel aan, wij kunnen daar ook wel erg onvoorzichtig mee omgaan. Met de jonge plantjes, die knakken. En onze volwassen eisen daarnaast leggen. Oh, jij wil belijdenis doen. En hoe zit dat dan? Hoe denk je dan daarover? Klopt dat wel? En begrijpt u me niet verkeerd natuurlijk. Hè? Als een jong iemand belijdenis doet, dan moet zo iemand niet onmondig zijn. Hè? Als jongere, dan moet je ook besef hebben van waar het om gaat in het belijdenis doen. Maar is het toch niet zo dat vooral als je wat ouder bent, dat je dan de neiging hebt om jouw volwassen eisen op te leggen aan een jongere? Dat gevaar kan bestaan. Tenminste, dat lees ik hier in de schrift. Dat kinderen aan de kant worden gezet als niet relevant. Als kinderen die niet weten waar ze het over hebben. Die is altijd het gevaar. Er zijn meerdere gevaren in de gemeente. Hè? Dus het gevaar van losheid. En is het gevaar van onvoldoende diepgang in het geestelijk leven. Hè? Dan is ons geestelijk leven net een plantje dat geen wortel aanmaakt en dan verdort onder de hete stralen van de zon. Dat weten we, dat is een gevaar. Christus heeft erover gesproken. Maar hier gaat het over een ander gevaar. Hier gaat het over de formalisten, hè? De strakke, stijve, keurige, godsdienstige mensen die afwijzen wat er komt uit die mond van de kinderen. Waar het evangelie klinkt, daar komen ook formalisten. Dat zijn mensen die zeggen van, nou, kan dat allemaal zo wel? En klopt dat allemaal zo wel? En is dat eigenlijk wel waar? He, en daarmee kunnen wij de dag van de kleine dingen verachten. He, jonge plantjes knakken. Als iemand, ook al is hij wat jonger, spreekt onbekommerd over de dienst van de Heer, he, dan kun je daar de botte bijl in slaan. Spreek jij over de Heer Jezus? Weet jij wel wat je zegt? Dan kan zo iemand hard worden aangepakt. En dan kun je ook als jongere gebroken thuiskomen na zo'n sessie waarin je bent aangepakt. Een formalist kan niet hebben dat God zijn gang gaat, zijn weg gaat. Die heeft er geen oog voor en geen hart voor. En onder al die strakheid zit de onwil om zelf van genade te leven. Om zelf te buigen voor de levende God. Dat zie je hier bij die geestelijke leiders, theologen zijn. Doorkneed in de schriften. Ze nemen het Jezus en de kinderen zeer kwalijk. Ze hebben geen oog voor wat God aan het doen is. En het gaat hier dus, voor ons goede besef, het gaat hier dus niet over heidenen. Mensen die zeggen van, ja, ik heb niks met de Bijbel en ik heb niks met de God van Israël. Nee, het gaat hier over vooraanstaande lieden in te midden van het volk van God. Te midden van Israël, mensen die in en bij de tempel dienen. En wat is dat aangrijpend, dat je dus zo dicht bij het koninkrijk van God kunt zijn. Zo doorkneed in de schriften en toch niet verstaan waar het om gaat, wat God aan het doen is. Zou dat voor ons ook niet een gevaar kunnen zijn? Dat wij zo doorkneed zijn in de dingen van de Bijbel en van de kerk en van de omgang met de Heer. En dat we zelf al alle preken wel zouden kunnen houden, bij wijze van spreken, in de kerk. Je weet wat erbij hoort en je weet wat er komt en je weet wat je moet zeggen. En je hebt al je checklistjes paraat in je achterzak. Maar is het nou gekomen tot wat die blinden en die kreupelen doen? Die zeggen van, Heer Jezus, hier ben ik nou met mijn gekwetste, met mijn kapotte leven. Heer Jezus, Hosanna, geef mij verlossing. Heer Jezus, zou u mij willen leren om net als die kindertjes, die het allemaal niet op een rij hebben, wilt u mij leren om ook zo eenvoudig te zingen? Hosanna, Zoon van David. Heer Jezus, mag ik nou eens alle ballast die ik mee heb gedragen van jongs af aan en die mij verhindert om tot u te komen en voor u door de knieën te gaan. Heer Jezus, mag ik dat nou eens kwijtraken? Zou dat ook niet nodig zijn? Juist voor ons, hè, laat ik maar even ons zeggen. Doorkneden kerkmensen. Dat je zo spontaan als een kind gaat leven van wat je belijdt. Hosanna. He, wij belijden de dingen. We hebben een prachtige geloofsbelijdenis. 3 artikelen van eenheid. We hebben de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben belijdenis gedaan. En dat doe je ook weer als je voor in de kerk staat. Als je een huwelijk aangaat. Of je laat een kind dopen. Of je geeft je jaarwoord als ambtsdrager. Allemaal belijdenissen zijn. Maar om nou zo onbevangen als een kind te leven van wat je beleidt. Doen wij dat eigenlijk? Wat komt deze geschiedenis dan dichtbij bij ons? Jezus die gaat verder. Jezus die zegt, mensen, overpriester, schriftgeleerden, ik hoor het wel. Wat die kindertjes zeggen. Maar heb je nooit gelezen En dan ben ik bij het derde van de preek. Heb je nou eens gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Jezus leest dat in de schriften, in Psalm 8. Daar gaat het over. Over wat God aan het doen is. En het is de moeite waard om daar de vinger bij te leggen in Psalm 8. En u zult ook wel merken dat de Heer Jezus een wat andere vertaling gebruikt dan het Hebreeuws. Hij zal gebruik hebben gemaakt van de Griekse vertaling. In zijn dagen werd die gebruikt. En dat merken we ook. Als we Psalm 8 erbij lezen, dan gaat het over de majesteit van God. Dan gaat het over wat God doet in het openbaren van zijn naam. En de naam van God, dat is niet zomaar een, zoals bij ons, hè, een soort stickertje, een soort labeltje, een etiket. Maar de naam van God is wie hij is en wat hij doet. En dan zingt David in Psalm 8 een lied tot eer van God. Dan zegt hij: Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Dus als David rondkijkt op deze aarde en ziet de werken van Gods vingers, vers 4 van Psalm 8. Als ik de hemel zie, het werk van uw vingers, de maan, de sterren. David wordt er gewoon duizelig van als hij 's nachts naar de hemel kijkt. Dat hebben wij misschien ook wel eens, hè? Als je naar buiten kijkt. Je kijkt naar de lucht en dan zeg je: hoe is het mogelijk? Heere, wat is het werk van uw vingers? Machtig, indrukwekkend. God maakt zich bekend in die machtige schepping, als je het wil zien tenminste. En dan zegt David in Psalm 8, als hij vertelt hoe machtig de naam van de Heer is, dan gaat hij spreken over iets heel verrassends. En dat woord, daar wijst Jezus op. Hij zegt, David, in Psalm 8, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Nou, dat zijn best moeilijke woorden, denk ik. De Heer Jezus citeert deze woorden iets anders. Hij zegt, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Geen sterk fundament, maar lof. En nogmaals, Jezus citeert de Griekse vertaling. En toch komt dat heel dicht bij elkaar. Jezus zegt, God die laat zijn werk zien in die machtige schepping, waardoor het je duizelt, waardoor je zegt, hoe is het mogelijk? En God, die toont zich niet alleen in de grootte en de pracht van de schepping, maar hij toont zich ook in dat gebrabbel van jonge kinderen, van zuigelingen. Zuigelingen, daar moeten we niet alleen aan baby's denken. Joodse moeders zoogden hun kinderen lang, tot ze wel een paar jaar oud waren, kleuter waren, konden praten, konden brabbelen. Nou, zegt David, God die verheerlijkt zichzelf, die maakt zichzelf bekend in deze wereld door dat gebrabbel van de kinderen. Als zo'n kind gaat zingen, lees je Bijbel, bid elke dag. Of het hijgend hert de jacht ontkomen. Of opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Dan zegt Christus, dat is niet iets wat je moet wegwuiven, aan de kant moet leggen. Maar let daarop, want dat zijn tekenen waardoor God zich bekend maakt. En waardoor hij de tegenstanders, de vijand, de wraakzuchtigen laat ophouden. Want waar zijn naam wordt beleden, ook al is het in het gebabbel en gebrabbel van peutertjes. Waar zijn naam klinkt, daar is God aan het werk. Daar is hij bezig om zijn rijk te laten komen. En wat is dat? Dat is toch verrassend, vindt u niet? He, wij kunnen het een beetje aan de kant leggen. Net zoals die moeder die ik ooit eens een beetje gegeneerd zag staan in de rij voor de kassa. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, wat moet ik ermee? Maar Christus zegt, let erop. Hier is God aan het werk. Er zijn tekenen in deze wereld. Jongeren, jij die in de kerk zit, hè? En jij die zegt van, is het allemaal wel waar? Is de levende God er wel? Is de Bijbel wel waar? Waar is God? Waar zie ik hem aan het werk? Dan moet je eens opletten. Dan moet je 's avonds kijken naar de hemel en het op je in laten werken. En dan moet je daarin de stem van God horen, van zijn spreken, zijn tekenen die hij in de natuur laat zien. En dan moet je ook eens letten op dat versje dat je kleine zusje of je kleine broertje zingt. Lees je Bijbel, bid elke dag, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Blij, blij, mijn hartje is zo blij. Zoals jonge kinderen wel eens kunnen zingen. En je kunt er zo je gedachten bij hebben als volwassenen. Maar Christus zegt, denk er wel aan. Ook al weten die kinderen niet wat ze zingen. Ook al is het misschien zo dat ze zich later schamen voor wat ze als kind gezongen hebben in de supermarkt. Ook al is het zo dat ze er later niks meer mee te maken willen hebben zelfs. Denk erom. Dat God door dat gepraat, door dat gebabbel heen, tekenen opricht in de tijd. Dat hij van zichzelf laat horen. Wij mensen, wij denken altijd, God moet zich in het groot bewijzen. Hè? God moet zich in het groot tonen. Maar Jezus zegt, let op die kindertjes. Hoe zij zingen. Hoe zij praten, hoe God zich toont in dat kwetsbare, in dat, nou ja, verachten misschien wel van wat kinderen zeggen en doen. Als je nou maar oren hebt om het te horen en ogen hebt om het te zien, dan zie je het, dan hoor je het. En de Heer Jezus, hij zegt het zelfs later en hij zegt het dan in een iets ander verband, hè? Ook in Lucas 19, die gelijkenis wordt daar ook verteld. Ik zei dat al eerder. Als dan zijn leerlingen, zijn discipelen ook nog meedoen in het Hosanna-groep en de fariseeën daar ook heel ongemakkelijk van worden. En ze zeggen, bestraf uw discipelen, Heer Jezus. Dan zegt hij, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. God zal, zegt de Heer Jezus, ervoor zorgen dat duidelijk wordt wie hij is en wie zijn Messias is. En als de mensen het niet doen en als de kinderen het niet doen, dan zal hij wel zorgen dat de stenen het doen. Hoe het ook zij, linksop of rechtsop, er zullen tekenen klinken. Er zal gezongen worden in deze wereld. In deze gebroken wereld, waar zoveel vijandschap is tegen het evangelie. In uw gebroken leven, waar zoveel pijn is. In uw wanhoop, waarin je zegt, waar is de Heere God? Linksom of rechtsom. Het zal klinken, ook al is het uit de mond van je kleinzoon of je kleindochter. Of al is het uit de mond van dat kind op de peuterspeelzaal. Of hier in de kerk in de kinderoppas. Het zal klinken wie God is en wie zijn Messias is. En dat er bij hem verlossing is. Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna, de zoon van David. Het klinkt in deze wereld. Tegen de macht van de boze in. Tegen het woede van deze complete wereld. Tegen onze samenleving in, waarin geen taal meer is. Geen ruimte meer lijkt te zijn om gelovig met de Heren te wandelen. Daar zal het klinken. Uit de mond van kinderen. Met dit woord in ons achterhoofd kunnen we nooit meer onbewogen horen naar het gebrabbel van kinderen. Want God maakt zich bekend op deze aarde. Uit de mond van zuigelingen en van jonge kinderen. Wat doen wij eigenlijk? Meezingen? Kritisch staan? Net zoals de geestelijke leiders? Moet dat nou allemaal? Dat Hosanna-geroep? Past dat wel? Of doen we net als die mensen die niet meetelden? De kinderen die niet meetellen. Die niet serieus genomen worden. De kreupelen en de blinden. die buiten de samenleving staan. De geknakte mensen die de weg weten te vinden naar de Heere Jezus. Wat is het gevaar groot om juist als doorkneed kerkmens buiten Christus te blijven? Dat doen wij toch niet? Jij blijft toch niet buiten de Heere Jezus, jongeren, ouderen? Je wordt toch ook meegenomen vanmorgen met die tekst. Meegenomen met wat de kindertjes roepen in een onschuld. Hosanna, de zoon van David is gekomen. Hosanna, verlos mij, red mij. Indien gij niet wordt als een kind, je zult het koninkrijk niet binnen kunnen gaan. Weg nu al die ballast die je verhindert om tot Christus te komen. Weg nu die kritische instelling van de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters. Weg nu dat alles. En leven van die zoon van David, tegen wie je mag zeggen: Hosanna, red ook mij. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken en bidden. Er is een lange lijst van voorbedes en dankzeggingen. En ik zal proberen die in goede orde ook aan de Heer voor te leggen. We gaan bidden voor onze zuster Peterse van Amerongen van het Kamgras 60. Haar enige nog in leven zijnde broer tot voor kort is onlangs overleden in Harderwijk. Op een hoge leeftijd, 96 jaar. Maar desalniettemin een slag voor onze zuster. We bidden voor broeder Van Manen van de Polster. Hij is opgenomen in Nieuwegein nadat hij een ingrijpende hartoperatie heeft moeten ondergaan. Diverse bypasses ondergaan. Hij is op de IC momenteel en gelukkig stabiel, maar er is herstel nodig. We bidden voor zuster Rieke de Bie. Zij is opgenomen in het UMC, opnieuw geopereerd aan haar been. We willen denken aan onze meelevende zuster Mien Oorschot van de David Tenierslaan. Zij is gevallen, opgenomen in Ede. Gelukkig mocht ze weer thuiskomen. We denken aan zuster Celia van Riesenhartog van de Gladiolenstraat. Zij wordt donderdag opgenomen in Ede voor een operatie. We denken aan zuster Blankenstein Wesselo van de Kerkenwijk. Ze is vanuit het ziekenhuis verhuisd naar de Meent. Afdeling De Korenbloem, waar zij een woonplaats, een kamer zal gaan krijgen. En wij denken aan zuster Veldhuizen, de man die nu in het boveneind woont. We willen ook denken aan een jonge jongen, aan Gerben van Roekel, 15 jaar, bijna 16, zei zijn vader gisteren tegen me, van de dorsvloer. Gerben moet woensdag geopereerd worden aan een chronische oorontsteking. Dat is best een ingrijpende operatie die hij in Ede zal moeten ondergaan. En laten we Gerben ook aan de Heer opdragen. We danken de Heer voor broeder Bos van het Atlantapark. Hij kwam thuis uit het ziekenhuis in Ede na een longontsteking. En wij willen de Heer hartelijk danken dat bij Anne en Erika ten Hove van de Bos van de Slagvink op 22 februari een zoon geboren mocht worden. Zij noemen hem Sen. Dus we willen de Heer hier hartelijk verdanken en bidden. Laten we samen bidden. Heren, niemand heeft u gezien, want u bewoont een ontoegankelijk licht. En toch geldt, wie de zoon heeft gezien, die heeft de vader gezien. Wanneer we de stem van de Heer Jezus horen en zoals we geprobeerd hebben vanmorgen aan zijn voeten zitten om onderwijs te krijgen, dan horen we uw stem. En als we hem zien wenen, dan zien we u wenen. En als wij zijn onderwijs horen, dan horen we uw onderwijs. Heere God, we willen u danken dat u ons attent hebt gemaakt op het gebrabbel van kinderen. Dat niet meetelt in de grote wereldgeschiedenis. Dat niet gehoord wordt in paleizen en presidentiële paleizen. Maar dat door u gehoord wordt. En door ons gehoord mag worden als werk van u. Heren, wij willen van u vragen of wij de tekenen die u zo geeft in deze kille, koude wereld, of we die mogen horen, mogen opmerken, mogen zien. Zoals die kreupelen en blinden uw aanwezigheid, Heer Jezus, opmerkt en tot u uitgingen om verlossing te krijgen. Laten wij dat dan ook mogen doen. En met de kinderen het zeggen. Hosanna, zoon van David. Help ons, verlos ons. Heer, we willen hartelijk voorbeden doen. Wat zijn er veel namen genoemd van broeders en zusters die het nodige tot doorstaan en mee te maken hebben. En erbij bepaald worden dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. En dat het leven gebroken is. We willen hartelijk bidden voor onze zuster Petersen, nu haar enige nog levende broer is overleden. Op een hoge leeftijd, 96 jaar. Maar wat wordt er dan stil als de meest nabije familieleden gaan wegvallen? Als we geen herinneringen meer hebben om te delen omdat er niemand is die dezelfde herinneringen nog kent. Heere, wilt u dan goed en nabij zijn? Wilt u dan dragen? En wilt u uitzicht geven op die nieuwe tabernakel, dat nieuwe huis, niet die aardse tabernakel die afgebroken wordt, maar een onverwoestbaar huis, dat u bouwt, dat tot zijn recht zal komen op een nieuwe hemel en nieuwe aarde. We willen bidden voor onze broeder van Manen. We willen u het hartelijk danken dat hij die ingrijpende hartoperatie heeft mogen doorstaan, dat u hem hebt willen sparen en dragen tot op heden. Wilt u hem doorhelpen en goede moed geven en herstel geven en hem nog sparen voor alle die hem lief en dierbaar zijn. We bidden voor onze zuster Rieke de Bie. Wilt u haar nabij zijn nu zij opnieuw een operatie aan haar benen heeft moeten ondergaan. Wilt u haar dragen, want juist in een ziekenhuis onder dokters handen beleven wij onze afhankelijkheid zo. Niet alleen van mensen, maar ook van u. Geef dat wij en dat zij het mag ervaren dat zij op vleugels gedragen wordt. Dat zij door uzelf onder uw vleugels genomen wordt. We willen denken aan onze meelevende zuster Mien Oorschot. Na een val werd ze opgenomen, ze mocht weer thuiskomen. Wilt u haar dragen, sparen? Wilt u haar herstel geven en haar te meer verbinden aan de gemeente en aan u? We bidden voor Celia van Riesen, die donderdag opgenomen wordt voor een operatie. Wilt u haar ook geven wat zij niet kan missen? Uw nabijheid. En geef wijsheid en goede zorg van artsen en verpleging. We denken aan zuster Blankenstein Wesselo, nu ze vanuit het ziekenhuis verhuisd is naar de Meent, altijd ingrijpend om op gevorderde leeftijd een nieuwe plaats te krijgen om te wonen, andere omgeving. Wat kan dat moeilijk zijn, ook om de gedachten helder te houden daarbij. Heere, denkt u aan onze zuster en weest u haar nabij in de Meent. We denken aan zuster Veldhuizen de Man, die ook een nieuwe woonomgeving kreeg in een boveneind. Voor haar geldt ook hetzelfde. Verhuizen valt niet mee als we op leeftijd zijn gekomen. Sterk haar, wees haar nabij. We denken aan Gerben van Roekel, die zo jong als hij is al een ingrijpende operatie zal moeten ondergaan aan zijn oor. Heere, wilt u Gerben doorhelpen? Wilt u geven dat hij de dingen met u mag doen? En wilt u geven dat hij ook door moeilijke dingen zoals deze operatie heen te meer aan u verbonden zal worden en zijn hoop op u zal stellen? Wilt u zijn met het gezin waar de uitkomst, zijn ouders, de verdere familieleden? Helpt u door en verblijdt ons door uw daden. We danken dat broeder Bos na een behandeling in het ziekenhuis thuis mocht komen, nadat hij van zijn longontsteking mocht opknappen. Wilt u hem nabij zijn en hem dragen op zijn gevorderde leeftijd? We willen u hartelijk danken dat u ook nieuw leven geeft. Een zoon geboren, Sen, bij Anne en Erika ten Hoven. Heere, wilt u Sen en zijn ouders en alle die aan hen verbonden zijn nabij zijn? Wat is het heerlijk dat zo kort na de geboorte al de naam van Sen genoemd wordt in het midden van de gemeente. Heere, denkt u aan Sen en wilt u ook uw lof verbreiden uit zijn mond? En wanneer hij mag leren praten, brabbelen, versjes zingen, laat hem dan ook versjes zingen over u, Heer Jezus. Zodat de mensen om hem heen een teken krijgen van uw werkzaamheid. Wilt u zijn met ouders en kinderen, ook in de gemeente, ouders die voor de opvoeding staan? Vaak is dat ingewikkeld, complex. Geeft u de vrezen des Heren, want die maakt wijs, ook voor de opvoeding. En wilt u ook met hen zijn die geen kinderen ontvingen en daar wel zo naar uitzagen, naar hen die alleen gaan, die uitzagen naar een relatie, naar een huwelijk, maar dat niet ontvangen hebben? Heer Jezus, wat is het bijzonder te weten dat u, uitgerekend u, van alle mensen alleen ging, zonder huwelijkspartner, omdat u die taak te volbrengen had, wilt u dan juist ook nabij zijn als onze roeping is om alleen te gaan? En laat het alleen gaan niet eenzaam zijn. Heren, wilt u zo ons aan elkaar verbinden en de voorbeden ook overnemen? Niet om ons, maar omwille van die hoge priester Christus aan uw rechterhand, die altijd bidt. Heere Jezus, gun en geef ons een plaats in uw voorbeden. We gaan naar huis, heren. Ontvang de eer en de dank die u waardig bent. Geef dat we deze zondag als een echte rustdag mogen beleven. Niet alleen omdat we geen werk te doen hebben misschien, maar ook en vooral omdat het een oefendag is om te rusten op het volbrachte werk van u, heren. En wilt u ons zo blij maken met de rustdag die ons geschonken en gelaten is. Breng ons vanmiddag in alle trouw weer in de kerk. Hoort u ons bidden en ons danken. En ontvang de eer die u waardig bent. U, drie enige God, zij al de eer. Amen. Onze slotzang is Psalm 35, vers 13. Laat vrome juichen te alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Psalm 35, vers 13. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. Verhef uw harten tot God, ontvangt de zegen van de drie-enige. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.